dat Emma. Zeg, soms hè, dan zegt Noah een woordje dat we nog niet goed verstaan. En wat gebeurt er dan? Als Noah een woordje zegt dat wij nog niet goed begrijpen. Of als Noah een woordje wilt zeggen, maar eigenlijk weet hij nog niet goed welk woordje.
Dan zeggen wij een dingetje, dan wij denken dat Noah dat zegt.
Dan denken wij wat we... Dan zeggen wij wat we denken dat Noah wilt zeggen.
Ja.
Ja.
En dan zegt Noah soms nee.
Oh, en wat gebeurt er dan? Hoe voelt Noah zich dan?
Blij.
Blij als we het juist hebben misschien. En wat als we het fout hebben geraden?
Een beetje verdrietig.
Dat kan wel, hè.
Of boos.
Of boos, dat kan ook.
Zo... Dat je het niet hebt geraden.
Ja. Zeg, en wat gebeurt er meestal? Begrijpen we meestal wel of vaak niet?
Vaak begrijp ik het.
Vaak begrijp je het. Dat is wel leuk voor Noah, dat jij het begrijpt.
Hey, ik ben Janne, logopediste en mama van twee jonge kindjes, Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend.
Zelfsprekend.
Deze aflevering is een online audio-opname, waardoor dat de audio-kwaliteit net iets minder kan zijn. Ik hoop toch dat de inhoud primeert en dat de inhoud jullie kan bekoren.
Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Vanzelfsprekend. Vandaag heb ik enkele mama's bij mij, of toch enkele getuigenissen van mama's, over de sociale impact van een taal- of een uitspraakprobleem. Want het is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, hè? Pun intended. We hebben vaak een kindje bij ons dat wat problemen ondervindt met taal, of dat we achterloopt qua taal, of dat qua uitspraak nog niet helemaal, zoals de leeftijdsgenootjes, ontwikkelt. En... op zich denken we dan vaak van oké, ja, dan is het logopedie of dan moeten we hulp inschakelen. Maar er zit wel meer, er is wel meer dan enkel het probleem op zich. Het is ook ouders die moeten omgaan met het probleem. Het is ook kindjes die moeten omgaan met het probleem. En ook de omgeving die moet omgaan met datgene dat net moeilijk loopt. En daarom wou ik vandaag gebruik maken van enkele ouders of enkele mama's die wat komen vertellen over... de sociale impact van het uitspraak of het taalprobleem van hun kindje. En ik heb hier Anke bij mij. Hallo Anke.
Hallo.
Hi, kan je jezelf eens kort voorstellen? Wie ben jij? Wie is jouw kindje? Vertel eens.
Ik ben dus Anke van Nieuwenhuizen. Ik ben mama van Noren. Noren is bijna 8 jaar. En mama van Remus, die nu binnenkort 5 jaar wordt.
Zo leuk. Zullen we niet dezelfde leeftijden als Emma en Noah, maar ook een...
Ja, ze schelen niet zoveel.
Ze schelen niet zoveel, nee. En ook een groter meisje en een kleine jongen. Ja. Vertel eens, wie van jouw kindjes heeft een taal- of een uitspraakprobleem? Is dat Noren of is dat Remus?
Dat is Remus, ja. Remus die binnenkort 5 jaar wordt, krijgt eigenlijk ook binnenkort de diagnose dysfasie. De taalontwikkelingsstoornis eigenlijk.
Ja, inderdaad. Een taalontwikkelingsstoornis... is, of als je de diagnose krijgt, taalontwikkelingsstoornis, dysfasie, dan hebben jullie al wel een hele weg afgelegd, denk ik.
Ja, dat is eigenlijk begonnen toen hij ongeveer 17 maanden was. Toen merkte ik, ik dacht Nederlands ook, dus dat was een extra trigger wel, dat hij zijn talige mijlpaalden eigenlijk totaal niet haalde. Terwijl dat zijn zus heel talig was, zeggen altijd, je mag niet vergelijken, maar dat valt toch extreem hard op wanneer je dochter heel talig is en die eerste woordjes eigenlijk echt uitblijven. Rond de 17 maanden zijn wij dan eigenlijk in die medische mallenmolen terechtgekomen en hebben wij eerst langs gegaan bij de kinderarts. En die stelde dan voor om een Griffith-test te doen, dus eigenlijk eens kijken hoe hij scoorde op alle domeinen. En ook daar bleek dat het vooral taal was, ik dacht dat het toen ongeveer 6 maanden was. Dus hij scoorde rond, denk ik, de 12 maanden, denk ik, en hij was toen 17 maanden.
Ja.
Al de rest was eigenlijk toen vrij goed, dus we zijn toen doorgestuurd naar de neuskiel-oorarts, om te kijken of dat hij misschien vocht achter zijn trommelvliesjes had. Dat was ook het geval. Dus eerst buisjes gekregen in de hoop dat het dan goed op gang zou komen. Maar dat de grote vooruitgang bleef eigenlijk ook echt uit. Hij ging altijd vooruit, maar heel gestaag.
Ja.
Dus die grote sprong die de neuskiloraars verwachten en de kinderarts, die kwam er wel niet.
Dat is jammer, hè? Ja, want heel vaak als kindjes vochtachtig de oren hebben, dan je kan het vergelijken met het onder water horen. Als je zelf duikt in een zwembad en iemand is tegen jou aan het praten, je bent onder water, dan hoor je dat heel gedempt. En dan gaan ook heel veel medeklinkers wegvallen, zeker medeklinkers als een S en een F. Die hebben zowel een hele hoge frequentie, die gaan eerst wegvallen en dan gaan de klanken wegvallen die heel ploffend zijn, zoals een T, een K, een P, die gaan dan wegvallen, waardoor dat je eigenlijk alleen nog maar langere medeklinkers hoort, zoals een M of een N.
Ja.
En dan die klinkers, dus dan gaan kindjes ook zo praten natuurlijk. Hè? Dus vanaf dat er dan een diablos worden geplaatst, van die buisjes worden geplaatst, kan het zijn dat die taal vooruit gaat, of de uitspraak ook vooruit gaat. Maar dat was bij jullie dan jammer genoeg niet het geval.
We merkten wel een verschil. Allee, ik herinner me nog steeds, de dag nadat die geplaatst waren, moesten we naar het Sinterklaasfeestje en was er een zwarte Piet die met de bel aan het rinkelen was. En die verschoot enorm. Dus je had dat inderdaad nog nooit gehoord. De wind, dat was ook zoiets. De wind had hij nooit gehoord. Dus we dachten even, want het komt wel goed. Maar toen was het plots corona en merkten wij inderdaad dat het vooruit ging, maar heel erg traag. Teruggegaan naar de neuskiloraarts en die heeft mijn moedergevoel dan een beetje laten. Allee, mijn moedergevoel heeft dan een beetje beginnen spreken. En dan heeft hij voorgesteld om een BERA-test te doen, dus onder verdoving. En die was inderdaad ook niet zo goed. Dus het was, ze merkten toch dat hij bepaalde frequenties niet hoorde. En dan zijn we eigenlijk naar het revalidatiecentrum in Overlijden gestuurd voor de audiologen. En op zich, dat gehoor is goed gekomen. Hè. Na een jaartje, denk ik, was zijn gehoor stabiel. En zijn we wel zo sneller in het revalidatiecentrum terecht kunnen voor de therapie eigenlijk dan.
Dat is wel heel fijn, hè? Want soms moet je heel erg lang wachten.
Ja,
dan is het een beetje een geluk bij een ongeluk dat er gehoorvalidatie werd gestart bij jullie, omdat die oortjes nog niet voldoende ontwikkeld waren. Dat er vocht achter de oortjes zat.
Ja.
En dan toch snel kunnen starten met logopedie dan. Want als ik zo hoor, zijn jullie altijd heel mooi gehoord geweest.
Ja.
Als ouders. Dat is een hele, hele fijne ervaring dan.
Ja, ik ben een enorm overbezorgde mama, ik ga dat eerlijk in zijn. Ik ben ook
dat
zo'n beetje...
Mag je dat ook.
En ook zo'n Google-mama, dus dan ben je zo op te zoeken, talige mijlpalen niet gehaald, en dan kom je bij allerlei ontwikkelingsstoornissen uit. Hé. Want die dysfasie, die sprong er bij mij inderdaad wel altijd een beetje bovenuit. Autisme heb ik ook soms nog in het begin heel hard getwijfeld, omdat dat in het begin heel gelijklopend is, maar met een totaal verschillende achtergrond eigenlijk. Ja. We zijn inderdaad wel snel geholpen geweest. Want toen hij aangemeld was voor de audiologen, had ik hem op 3 revalidatiecentra wachtlijsten eigenlijk gezet. En eigenlijk dit jaar heb ik pas telefoon gekregen dat eigenlijk in Oudenaarde, dacht ik, was het mocht starten. Terwijl we eigenlijk al een jaar in Kortrijk zitten op dit moment.
Ja, kijk. Dus, het is soms schrijnend, hè, de wachtlijsten. Dus,
klopt.
Zeker een geluk bij een ongeluk dan, dat jullie daar terecht konden. En dat jullie daar ook terecht konden blijven voor dan logopedie.
Ja, want hij heeft eerst individuele logopedie gehad voor een klein jaartje. Dus hij is gestart ongeveer toen hij 3 was met logopedie.
Ja, oké. Wat een mooie leeftijd is hij om te starten. Ja. Want dan kunnen kindjes al heel wat qua sociale vaardigheden en qua motoriek en zo, waardoor ze gemakkelijk ook mee kunnen spelen en aan de tafel kunnen meezitten en zo.
Ja.
Hoe was dat voor jou, die logopedie?
In het begin, zeker de individuele logopedie, was voor hem eigenlijk soms enorm frustrerend. En dat was omdat hij gefrustreerd was, werd ik ook natuurlijk gefrustreerd.
Ja.
Als je dan wel merkt dat hij er baat bij heeft, dat het effectief helpt, dan heb je zoiets wel van, kan je kind maar de beste kansen bieden die mogelijk zijn. Hè. Soms heb ik het er wel moeilijk mee dat hij niet gewoon een 5-jarige kan zijn, zoals andere kindjes van zijn klas, omdat hij bijvoorbeeld nu de dinsdag voormiddag en de vrijdag voormiddag naar het revalidatiecentrum gaat. En dat hij dan bepaalde klasactiviteiten wel moet missen. Daar heb ik het denk ik het moeilijkst mee, dat hij geen gewone 5-jarige kan zijn, want hij heeft wel een invloed een beetje op alles. Hè. Taal heb je overal nodig, dus dat is een beetje moeilijker.
Ja. Taal is de basis voor alles. Taal is de basis vaak voor vriendschappen, voor connecties te leggen. Taal is de basis ook later voor lezen, schrijven, rekenen.
Ja.
Het is best wel pittig als je kindje een taalontwikkelingsstoornis heeft of een taalprobleem heeft.
Nu, je zegt van ja, die sociale impact, want dat was wel mijn volgende vraag, van wat is de sociale impact van die dysfasie op het dagelijkse leven van Remus? Ja. En dus je zegt ook van ja, die voormiddagen dat hij dan school moet missen, hoe gaat hij daarmee om? Wat is zijn ding daarover, zijn mening?
Ja, in de eerste kleuterklas herinner ik me nog goed dat de kleuterjuf zei dat hij graag alleen speelde. En dat hij werd eigenlijk snel aanzien als een speciaal zo van de klas. Allee, door de juf, niet zozeer door zijn klasgenoten, maar omdat hij graag alleen speelde. En dan zijn we inmiddels in het revalidatiecentrum eigenlijk terechtgekomen. En dit schooljaar is eigenlijk volledig opengebloeid. Hij heeft een juf met engelen geduld. Echt, ik heb nog nooit zo'n goede juf eigenlijk gekend. Die superveel geduld met hem heeft. Die hem alle spreekkansen biedt. Die hem helpt wanneer hij niet uit zijn woorden geraakt. Hij speelt ook plots heel graag met zijn vriendjes. Hij houdt van playdates, speelmomenten. Hij heeft heel veel charme. Daar maakt eigenlijk heel veel mee goed. Maar je merkt wel, als ik hem de keuze zou geven tussen ga je naar het revalidatiecentrum of wil je naar de klas, kiest hij effectief Stevas voor de klas. Voor hem is dat revalidatiecentrum. Dus ja, zijn therapie bestaat eigenlijk uit 2 uur en een half logopedie per week. Dus dat is heel veel. Ja. Een half uurtje kine, omdat dat ook invloed heeft op zijn executieve functies, bijvoorbeeld coördinatie en zo verder, maar het is zeker geen motorisch probleem. En heeft momenteel ook nog een half uurtje ergo, maar dat zou eigenlijk door de testen zou dat niet nodig zijn, maar ze proberen nu zo ook te oefenen op een beetje wiskundige begrippen al, dat ze ook al een beetje kunnen aanbrengen in de ergo, omdat hij anders de vrijdag niet meer zou kunnen gaan, omdat hij minimum een uurtje per dag moet gaan, blijkbaar. Dus eigenlijk, zijn hoofdrok 2,5 logo. Dat is voor hem wel best zwaar. En dan zie je wel duidelijk, wanneer die logo gepasseerd is, dat hij even tot rust moet komen. Dan zondert hij hem soms echt al af dat hij graag een beetje alleen speelt. Dat is ook zo in de klas, als de talige input gewoon te veel wordt, dan trekt hij zich wel even terug om opnieuw tot rust te komen. Dus ik denk dat dat voor hem een beetje zo de moeilijkste is. Hij wil er heel graag bij zijn. We merken dat in alle gesprekken. Hij is er zo graag bij, maar hij vindt niet altijd de woorden. Je ziet hem soms echt nadenken van, wat wil ik hier nu eigenlijk zeggen? Ik herinner me bijvoorbeeld ook nog vorig jaar met Sinterklaas. Je zag Sinterklaas en hij wou Sinterklaas, riep hij. En hij wou iets zeggen en hij vond zelf een beetje te stotteren dat hij er gewoon niet opkwam. En dan zei hij plots, Sinterklaas, ik heb nieuwe handschoenen. En hij wou eigenlijk totaal iets anders zeggen, maar hij wist. Met dat zinnetje ga ik een interactie krijgen en ga ik kunnen communiceren. Maar dan, als ouder, dan heb je zo wel iets van, dat wil ergens zien dat je zo ziet van, hij wil het wel, maar het lukt niet.
Klopt. Heel slim van hem dat hij dan iets anders zegt in de plaats om die aandacht te bewaren van Sinterklaas dan.
Ja, dat doet hij heel vaak. En hij neemt dan heel vaak zo'n zinnetje waarvan hij weet, daar heb ik de vorige keer heel vaak reactie mee gekregen. Bijvoorbeeld als hij nieuwe schoenen heeft, dat is altijd zoiets dat hij graag gebruikt. Ik heb iets nieuws mee of ik heb iets nieuws gekregen. Dat is voor hem zo'n een gespreksonderwerp waar hij makkelijk kan inpikken. Ja.
Dat is heel fijn, hè? Zolang dat hij dat helpend vindt, van iets anders te zeggen dan dat hij bedoelt. Na het verloop van tijd kan het zijn dat hij dat niet meer helpend gaat vinden. Ja. Maar momenteel is dat een goede oplossing van hem dan, hè, om die aandacht te verkrijgen. Je zegt van de juf reageert er eigenlijk super op van nu. Deze juf is echt fantastisch. Hoe gaan de kinderen in de klas daarmee om?
Ze zien hem super graag. Ik heb hem vanmorgen net afgezitten op school. We komen net van een uurtje op vrijdag van het revalidatiecentrum. En dat is altijd, Remus. En ze zien hem gewoon super graag. Je kan daar niets anders over zeggen. Hij wordt ook gevraagd op verjaardagsfeestjes. Dus op dat vlak ben ik wel enorm gerustgesteld. Ja. Want dat is wel een vrees als je hoort dysfasie. En ik denk dat dat nog altijd wel ergens een vrees is. Van het is heel belangrijk dat hij die spreekdrang behoudt. En dat de kindjes hem ook gelijkwaardig beschouwen natuurlijk. Hij heeft ook een onbegeleider in de klas, 1 maal per week. En die zorgt er ook eigenlijk voor dat er altijd eens een ander kindje mag meegaan. Zodat er daar ook een interactie gebeurt. Een vriendjesboek bijvoorbeeld, dat wordt ingevuld. En Remus mag dan de vraagjes stellen. Waardoor dat die sociale interactie op dit moment eigenlijk echt wel goed is. Maar ik zeg het, dit is al een enorm verschil met de jaren geleden. Nu komt hij zo graag naar school en het eerste jaar dat hij naar school ging, ging hij op een bankje gaan zitten en wachtte hij eigenlijk echt tot de les begon. En nu staat hij te springen om naar de klas te gaan. Dus.
Heel fijn. Ik vind het heel fijn dat kindjes heel inclusief kunnen zijn ook. Hè? Allee, inclusief. Ja. Het is zo dat kindjes alles aanvaarden. En als er een kindje is dat bijvoorbeeld een dysfasie heeft, of er is een kindje in een rolstoel, of er is een kindje met een hoorapparaat, of er is een kindje dat met een andere huidskleur, eender wat. Het hoeft daarom al geen probleem te zijn.
Eender wat.
Dat kindjes wel aanvaardend zijn. En ik denk dat wij als ouders daar ook heel hard als voorbeeld voor dienen, ook de juf. Dus dat is heel erg fijn dat dat ook bij Remus gebeurt, dat hij zich echt deel van de klacht voelt.
Ja, zeker, fijn, zeker. Hè? Ja, want de onbegeleidster zei het ook onlangs, dat het is soms hek om te zien dat die kindjes eigenlijk alles begrepen wat Remus zegt, terwijl wij soms goed moeten luisteren van wat hij wil zeggen, maar die gastjes snappen hem mee. En ja, dat maakt het gewoon zo leuk, hè, ja.
Dat is heel fijn, dat is heel fijn. Ja, want vaak als wij als ouders verstaan onze kinderen wel het beste, of we proberen dat toch het beste. En dan daarna komen de oma's en de opa's en de juffen en zo, maar de vriendjes die worden daar heel vaak niet in vernoemd. En het is zo dat grote broers of zussen, of kleine broers of zussen en vriendjes ook echt elkaar zo, zo goed begrijpen en mee zijn in de leefwereld vooral. Want als je weet waarover het gaat of wat het kindje in kwestie leuk vindt, 9 van de 10 gaat het ook daarover, hè?
Ja, klopt. Ja. En zijn zus is ook, ja, is zijn rolmodel. Zus en broer, dat zijn twee handen op een buik. Dus je ziet ook, zus wil het niet overnemen, maar ze zorgt ervoor, zoals dat er eigenlijk haar eigen leven pop zou zijn, eigenlijk, bij wijze van spreken. Maar ja, dat zijn ook, ja. Als je die twee ziet spelen, dan heb je zo'n moment dat er een perfect rollenspel is, waar je als ouder soms ook staat van te kijken en dat plots wel lukt. Dus ja, nee. Over die sociale impact dit schooljaar mag ik eigenlijk heel, heel tevreden zijn, ja.
Dat is fijn. Ja. Hebben jullie ooit als gezin daar rond ook iets van begeleiding gehad?
Ja. Wij hebben een paar oudercursussen gehad. Omdat het corona was, was dus telkens apart bij iemand de logopedisten in het revalidatiecentrum van Overlee. Dat was Becha van de Wallen. Dat is ook iemand die gekend is in de TAS. Ja. Dus beter konden we zeker niet zitten om die oudersessies te krijgen. En dan hebben we ook nu onlangs, dankzij de onbegeleidster, een inleefcursus gedaan rond dysfasie. Dus dat was ook wel... dan had ik echt zoiets van, dat is mijn kind. Als je daar die beschrijvingen en die spelletjes moet spelen, dan herken je alles. Alles. En enorm frustrerend ook als ouder, omdat je geen enkel spelletje tot een goed einde brengt. Dan weet je hoe het is voor Remus elke dag eigenlijk. En dat is wel, dat is echt wel confronterend eigenlijk, om dan langs die kant te zien. Ja.
Ja, ik denk dat dat heel, heel belangrijk is dat je als gezin ook begeleiding krijgt daarin. En inderdaad, van die inleefcursussen, je hebt oudercursussen. Dat is ontzettend belangrijk, want het is natuurlijk niet alleen Remus dat moet omgaan met een dysfasie. Hè. Het is ook jullie als gezin, het is ook de omgeving. Heb je zoiets van, ik ben daar voldoende niet geholpen? Mis je daar nog iets in? Hoe zien we dat?
Ik denk persoonlijk dat we daar voldoende in geholpen zijn, maar ik betrap er mee soms wel nog altijd eens op dat ik, zeker in het begin, speelde ik soms meer de juf dan de mama. Dat vond ik ook soms moeilijk om te maken. Ik herinner me nog dat ik echt die eerste woordjes, zo maar kaartjes en zo verder probeerde aan te leren en talige spelletjes aan het spelen was, maar dat eindigde eigenlijk meestal in frustratie. En nu, dankzij die begeleiding, kan ik dat wel beter van me afzetten. Maar het blijft wel moeilijk, omdat dat ook een deel is van je persoonlijkheid, dat je dat soms een beetje moet loslaten ook. Hè? Dat je eerst aan de eerste plaats mama bent, en dat hij nu gelukkig is en het zo goed doet, dat is eigenlijk het mooiste wat je kan wensen. Maar je wilt natuurlijk... Ik ben iemand die heel graag vooruitkijkt. En dat vind ik soms het moeilijkste, dat je niet weet hoe dat bijvoorbeeld in het eerste leerjaar zal gaan, of verder in de toekomst, welke impact dat is van zie eigenlijk heeft op de toekomst. En dat is soms de moeilijkste puzzel. En ze leren mij wel in het revalidatiecentrum om daar een beetje mee om te gaan. Maar ja, daar heb ik gelukkig mijn echtgenoot voor, die mij soms die een beetje meer geduld heeft dan mij. En mij met zijn voetjes op de grond soms zet.
Dat is heel fijn, hè. Ik ben blij dat je zo goed begeleid wordt, want dat is iets dat niet vanzelfsprekend is. Ik hoop dat iedereen zo goed begeleid wordt die in dezelfde situatie zit. Ik denk dat je daar absoluut op de juiste plaats zit. Fantastisch.
Ja, zeker.
En dat Remus ook echt op de juiste plaats zit in jullie gezin ook, als ik het zo hoor. Fantastisch. Is er nog iets dat je wilt delen voor andere mama's die in dezelfde situatie zitten?
Ja, als die zalige mijlpalen er niet zijn, misschien toch dat stemmetje in je hoofd volgen, dat moedergevoel, want... Heel vaak zeggen ze, zoals als ze klein zijn, want het komt wel. In geduld. Onze kleine heeft ook bijvoorbeeld maar leren spreken toen hij 3 was. Maar toch, ik denk dat dat ergens een gevoel is dat je moet volgen dat er toch iets niet volledig juist is. Zeker als hij vooruit gaat, maar ja, traag. Ik zeg het, Reems heeft nooit stilgestaan met de taalontwikkeling. Maar alles verliep heel, heel wat trager. Vooral dat spontane zo, het functioneel bijvoorbeeld nu is eigenlijk echt vrij goed. Hij maakt zinnen van 7, 8 woorden. Dus het functionele is zeer goed. Vinden wij persoonlijk thuis, maar het is zo het spontane dat voor hem, ja, dat voor hem is heel wat moeilijker is. Maar ik zou zeggen, ja, volg je gevoel vooral. En zoek tijdig hulp, want taalontwikkeling is blijkbaar heel belangrijk. Die eerste levensjaar, eigenlijk voor 5 jaar, best eraan beginnen, heb ik gehoord in het revalidatiecentrum. Dus ja.
Ik ben zo blij dat je dat zegt. Dat is echt punt 1 dat ik altijd aan ouders probeer duidelijk te maken. Van hoe vroeger, hoe beter. Mm-hmm. En volg je moedergevoel. Want als je zelf merkt, jij kent je kind het beste. En als je zelf merkt van, er is iets, maar ik weet niet goed wat. Maar er is wel iets. Ga hulp zoeken. Want ja. Ook al is het niks, hè, dan ben je gerustgesteld. Maar als er wel effectief iets is, dan ben je er vroeger bij dan anders. En hoe vroeger, hoe beter. Inderdaad, die eerste jaren zijn zo ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling van kindjes. Dus ik ben heel blij met de tip.
Maar dat is zoals moeder denk ik wel een moeilijke puzzel om te maken. Ook gewoon.
Zeker.
Want enerzijds wil je niet dat er iets... Ja, dat het geen normale ontwikkeling is. Hé. Dus je specifiek dat label dysfasie, ja, dat wilde ik eigenlijk ook niet voor mijn zoon. Maar ik weet wel dat eigenlijk het label eigenlijk de poort is naar extra hulp die hij anders niet zou krijgen.
Dus, dat is het vaak, hè. Dat is het vaak, hè. We hebben vaak niet het label nodig, al geeft dat soms ook wel rust in je hoofd, omdat je dan weet, oké, de zoektocht kan stoppen en we weten wat er is. Maar heel vaak is het ook... Het gevolg van het label, hè, dat een positieve invloed kan hebben. Meer hulp, meer gepaste hulp, meer tips, concrete tips en adviezen. Er is ook een keerzijde van natuurlijk, de sociale impact daar dan van. Als er anderen zijn die daar moeilijker mee omgaan met die labels in de omgeving dan. Maar ik denk dat het vooral fijn is dat je weet wat je kan doen nu en dat je een pad hebt. En niet maar... Uw vinger op de kaart zet en zegt, we gaan dat eens doen. We gaan iets naar daar, we gaan dat eens proberen. Als je weet waar je naartoe gaat, als je weet waar je vertrekt, dan weet je ook welke stappen je kan ondernemen om vooruit te gaan. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is van zo'n label.
Ja, en dat iedereen inderdaad ook goed samenwerkt. Zoals school bij ons, revalidatiecentrum, onbegeleidster. En iedereen zit op hetzelfde pad en ze willen allemaal Remus helpen. Want als je er alleen voor staat, lukt het niet. Dat heb ik ook wel gemerkt. Dus dit schooljaar loopt het gelukkig heel vlot. Dus duimen dat het zo verder loopt.
Fantastisch. Anke, ik wil jou heel, heel hard bedanken om jouw verhaal te komen delen op de podcast. En ik wil jou heel erg veel succes wensen met jouw gezin, met de Remus, met Noren. Bedankt om op de podcast te komen.
Ja, bedankt om te vragen.
En dan heb ik een getuigenis van een mama, Charlotte. Die heeft via mail een getuigenis doorgestuurd over haar dochtertje Mea. Mea is 5,5. En ik kreeg volgende mail van Charlotte. Al van toen Mea 1,5 was, heb ik mijn bedenkingen rond haar taalontwikkeling. Ik werd afgewimpeld met het feit dat ik zelf orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs ben en problemen zag waar er geen waren. Ze zeiden dat ze door haar vele oorontstekingen en buisjes dat het gehoor niet altijd optimaal was, maar dat het geen probleem was. Bij de inschrijving in haar peuterklas signaleerde ik dat de taalontwikkeling niet vlot verliep. Dus ik werd gezegd om af te wachten tot ze naar school ging. Dat veel kinderen dan hun sprongpas maken. En na 3 weken peuterklas was er de lockdown. Dus dat was in 2020. En ze ging niet meer naar school tot in september. Dus ze miste 4 maanden peuterklas. Ze was 3 weken naar de peuterklas geweest. Ik signaleerde bij de start van de eerste kleuterklas, we waren toen ook net verhuisd, opnieuw haar taalachterstand en kreeg dezelfde opmerking. Wachten. Nu, haar begrip en woordenschat waren volgens mij wel oké, maar zinnen maken en vooral ook uitspraak was echt problematisch. Dus ze was quasi onbegrijpbaar voor anderen en soms ook voor mezelf. Met de novembervakantie, de herfstvakantie van de eerste kleuterklas, ging ik op eigen initiatief naar een logo voor onderzoek. Dus daar bleek ze op niveau voor woordenschat en ook begrip te zitten. Maar op alle andere onderdelen had ze meer dan 1 jaar tot 1,5 jaar achterstand. Dus we starten met één keer logopedie in de week. En nog steeds kreeg ik te horen dat ik het gewoon tijd moest geven. Nu, ik ga eventjes onderbreken hier met de mail. Dat is iets dat heel veel ouders te horen krijgen. Hè? Afwachten, afwachten, afwachten. En ik wil zeggen soms, heel soms is dat een goed advies. Heel soms moet je nog wat geduld hebben omdat het al op gang is gekomen. Maar als je als ouder je zorgen maakt en je hoort wachten, dan voel je je heel machteloos. En dat was iets dat, dat Charlotte ook voelde. Heel machteloos, heel veel onbegrip. Zeker ook omdat ze dan zeiden van ja, maar jij ziet dingen die er niet zijn, omdat jij een orthopedagoog bent. Dus zelfs al ken je er meer van, dan word je eigenlijk afgestraft, omdat je dan dingen zou zien die er niet zijn. Nu, uiteindelijk, je gaat het zelfs horen, is er effectief een taalontwikkelingsstoornis, een spraakontwikkelingsdyspraxie vastgesteld bij Mea. Dus ze had het wel juist. En heel vaak hebben ouders wel, of zeker mama's ook, dat moedergevoel is enorm sterk. En we hebben het er al over gehad in deze podcast, in voorgaande afleveringen ook. Als je je moedergevoel voelt, volg dat dan alsjeblieft. En er zijn zeker dingen dat je kan zeggen tegen dokters of tegen andere professionals die zeggen, wacht af. Je kan bijvoorbeeld zeggen, dat op een hele oké manier, hè, van ik waardeer uw opinie, ik waardeer uw mening. Als ik er toch mee verder wil gaan, heb je dan een lijst met specialisten voor mij? Heb je dan een lijst met logopedisten waar ik naartoe kan? Heb je een lijst met psychologen waar ik naartoe kan? Heb je een lijst met kinderartsen waar ik nog naartoe kan of zo? Zeg zeker, ik waardeer uw mening, want dat is ook zo. We zijn allemaal... We zouden best allemaal heel vriendelijk zijn tegen elkaar. Maar je kan echt wel vragen om verdere stappen te ondernemen ook. Dus dat zeker doen. Nu, ik ga even kijken. Hè. Waar was ik in de mail? Na dat jaar deden we opnieuw een testing. En nu ook een IQ-test waaruit bleek dat ze bovengemiddelde begaafd was. Met opnieuw hetzelfde profiel. Dus dat was tweede kleuterklas. En we schakelden over naar twee keer logopedie in de week. Ondertussen had ik een kind dat niet meer wou praten in de klas. En dat is natuurlijk... Ik ga het terug weer even onderbreken. Dat is natuurlijk weer de sociale impact daarvan. Hè. Als je niet begrepen wordt als peuter, als kleuter, want dit is al tweede kleuterklas, als je nog altijd onverstaanbaar bent, kindjes zijn heel hard voor elkaar. En als jij zelf niet begrepen wordt, ja, dan ga je natuurlijk ook minder en minder je best doen om iets te zeggen, want ze begrijpen mij toch niet. En ik denk dat bij Mea wel het geval is geweest. Ik heb ook zelf met de mama nog gebeld, dus... ze zei dat ook van, ja, Mea wou gewoon echt niet meer praten in de klas. Dus, om eventjes verder te gaan met de mail, ik contacteerde zelf de thuisbegeleiding voor kinderen met taalstoornissen. En zij zagen genoeg aanwijzingen om te vermoeden dat het meer dan een achterstand was. Dus we deden een gesprek op school en installeerden heel wat dingen om haar opnieuw aan het praten te krijgen. Thuis waren er heel veel huilbuien, heel veel verzet en ze vertelde helemaal niets van school. Na 3 maanden begon het weer beter te worden. De zorgcoördinator van haar school bleef er echter bij dat het allemaal wel goed komt en dat er geen extra hulp nodig was. Terwijl de leerkracht, ik, de begeleider van het CLB, de thuisbegeleiding, toch wel aandrongen op begeleiding van het type 7. Dus de logo bleef eigenlijk ook zeggen dat het allemaal wel goed kwam en ik de dingen te groot zag. Nu, in de grote vakantie tussen tweede en derde kleuterklas kwamen we bij een prof kinderneurologie terecht die wel sprak van een STOS. En een STOS is een spraak- en taalontwikkelingsstoornis. Op basis daarvan en in gesprek met de directeur werd uiteindelijk toch een gemotiveerd verslag aangevraagd voor school. Nu, ondertussen heeft Mea 6 maanden ondersteuning en ze heeft daar heel erg veel aan. Alles wat ik thuis aan voorbereiding en ondersteuning deed van thema's van de klas, dus bijvoorbeeld de verhalen nog een keer voorlezen, de woordenschat leren uitspreken... En de thema's van de kring, zodat ze iets te zeggen had, emoties verwoorden en zelfs voorbereidende leesvoorwaarden, dat doet de ondersteuner allemaal nu. En de logo blijft werken op uitspraak en zegt nog altijd wel dat het articulatieprobleempje zich wel zal oplossen, maar ze heeft ondertussen al meer dan 2 jaar logo. En om niks slecht te zeggen over de logo, uiteraard, want die zal haar job ook enorm goed doen... Maar er zijn specialisaties die je kan volgen als logopedist ook. En als je merkt van, het gaat niet zo vlot, praat erover met je logo. Vraag waarom het niet zo vlot loopt. Is er iets dat je nog extra kan doen thuis? Is er iets dat de logo anders kan aanpakken? Is het persoonlijkheden dat wat botsen of zo? Dat kan allemaal zo zijn. Dus zeg zeker niet direct van, oké, dag, ik ga naar een andere. Want heel vaak kan een gesprek enorm veel duidelijkheid geven. En als je verwachtingen op dezelfde lijn liggen met jouw logopedist, dan gaat het beter vooruit gaan, normaal gezien. Of hopelijk. Hè. Praat erover met je logopedisten en zoek samen naar een oplossing. Dat is volgens mij altijd de beste eerste stap. Gelukkig heeft ze nu wel een kleuterjuf die tegen de zorgcoördinator is ingegaan en heeft aangekaart dat het probleem toch wel groter is dan ze vorig jaar deden uitschijnen. Dat zij als juf wel de dingen merkt die ik aanbreng, net zoals de ondersteuner. De logopedist zegt dat zij de dingen veel minder opmerkt omdat zij in een gecontroleerde setting werkt, wat ook klopt, hè. Maar op haar self-preschool, wat een test is voor taalontwikkeling, haalde ze percentiel 99 op zinnen begrijpen, dat is bovengemiddeld, en woordenschat maar slechts percentiel 7, wat dan weer heel erg zwak is, op woordstructuur en zinsbouw. En toch blijft ze twijten aan haar articulatie. Dus ja, dat is ietsje minder. Met het ouder worden vielen er steeds meer woordvindingsproblemen op, zelfverzonnen woorden die erop lijken omdat ze op dat woord op dat moment niet kan komen. Een zwak auditief geheugen, problemen met zinsbouw en verhaalopbouw. Ze compenseert en ze camoufleert veel, met dank aan haar intelligentie en empathisch vermogen. Sociaal zie ik dat het steeds moeilijker wordt om aansluiting te vinden, omdat het spel steeds verbaler wordt. Ik merk dat ze meer en meer grappig wil zijn met vriendjes, omdat ze niet mee kan in de lange gesprekken. Maar zo werkt het jammer genoeg niet. Ook krijgt ze dikwijls opmerkingen dat ze raar praat of wordt ze door andere kinderen verbeterd. En dat breidt zich ook uit naar het bekritiseren op haar hele doen en laten. Haar verwijten, zoals zeggen dat ze precies nog een peuter is of omdat ze zo raar praat dat ze stom is. Als ik daar dan iets van zeg, dan krijg ik te horen dat kleuters zo ruzie maken, dat het niet zo bedoeld is en dat Mea de dingen ook heel hard laat binnenkomen. Meer dan andere kinderen. Dus, met andere woorden, ze is te gevoelig. Haar hoofd en haar hart zitten s'avonds overvol, waardoor ze dikwijls dus niet in slaap geraakt. Gaan slapen is dus echt een opgave. Ze is heel gevoelig voor sferen en de gevoelens van anderen. Ze leeft mee met anderen, maar kan zelf niet steeds verwoorden wat ze nu zelf voelt. Dus wel het gevoel op zich, maar tijdens de emoties kan ze de woorden niet vinden van wat er precies gebeurd is. En daardoor vullen anderen in en voelt zij zich heel erg onbegrepen. Dus pas 's avonds of bij haar ondersteuner of zo komt het er dan uit. Nu, Charlotte geeft ook nog aan, ik ben bang om haar naar kampjes of speelpleinwerking of verjaardagsfeestjes te sturen. En ik zie er tegenop om een uitleg te geven om dan toch niet geloofd te worden. En wat doe ik met jeugdbeweging bijvoorbeeld? Ze speelt en ravot zo graag, maar niet steeds alleen. Dus in 1-op-1 gaat het nog goed, zoals bijvoorbeeld bij de logo, of zoals bij de ondersteuner, of zoals bij de juf apart. Maar in groep kan ze dikwijls niet volgen en zoekt ze de rust op, of zoekt ze één kindje om mee te spelen. Ze wil heel graag een muziekinstrument, maar dan moet ze wel heel veel verbale informatie kunnen verwerken op korte tijd. Toen ze zwemles in groep ging volgen, bracht ik de lesgevers ook op de hoogte. Het was allemaal geen probleem, tot we 8 lessen ver waren en de begeleiders kwamen zeggen dat ze niet luisterde of zich niet kon concentreren op wat ze vertelde en dat ze op die manier niet zou leren zwemmen. Ondertussen liet ik ze 10 lesjes privé volgen en ze heeft haar 25 meter brevet al binnen. Mea is op zich heel sociaal en legt graag contacten. Bij een eerste ontmoeting vraagt ze naar de naam van het kindje of de persoon en ze vraagt dan, hoe is jouw naam? En soms krijg ik dan al een blik van, ik begrijp u niet of er wordt al niet meer rechtstreeks met haar gepraat. En zo wordt ze dan onderschat en dat is niet fijn, want het is echt een knappe dame met veel interesses en talenten en een heel groot hart. Charlotte geeft ook nog aan, ik vind het vooral heel moeilijk dat ik voor alles zo moet vechten, zodat mijn kind een klein beetje gezien wordt of erkend wordt in wat moeilijk loopt. Het wordt heel snel weggewimpeld en er is ook zo weinig kennis van een spraak- en taalontwikkelingsstoornis. Ofwel wordt het gelijkgesteld aan dom zijn, ofwel is het een probleempje met de uitspraak, maar het is veel meer dan dat. En het wordt niet gezien omdat het ook niet gekend is. Volgend jaar moet ze overstappen naar het eerste leerjaar. Ze zal in een klas met 24 kinderen terechtkomen en ik weet niet of ze dit zal kunnen. Toch niet op taalvlak. Op puur rekenvlak verwacht ik weinig problemen, want ze had honger naar leren rekenen en we namen alle leerstof van het eerste leerjaar al vast. En ze kan al beginnen met de brug tot 20, want voor de rest is alles al geautomatiseerd. Hoe gaat ze het doen op sociaal vlak? Als het te druk of te luid wordt, dan vindt ze het heel moeilijk om nog te volgen. Dus ze zet dan haar hoofdtelefoon op en ze doet verder met wat ze bezig is. Maar zelfs daar krijgt ze commentaar over. Gaat ze vriendjes blijven hebben als alles meer evolueert naar verbaal interesses delen en minder het fysieke spelen? Hoe gaan ze haar op school daarbij helpen? Want ze zien dit niet als een uitdaging of een probleem voor haar. Ik kan buitenschoolse hulp blijven zoeken, maar de vrije tijd moet meer zijn dan alleen maar werken aan zichzelf door naar de logo te gaan of met de thuisbegeleiding aan de slag te gaan. Ook de kostprijs van alle hulp, extra materiaal dat ik aankoop om te zorgen dat ze alle kansen krijgt, dat is wel een dingetje. Ik zou wel verhoogde kinderbijslag willen aanvragen, maar als de logopedist bij haar standpunt blijft van een articulatieprobleem, dan heeft het weinig zin om iets aan te vragen, want je hebt uiteraard... Je hebt paramedici nodig of een dokter die iets ondertekent om dat allemaal aan te vragen. Dus dat was de mail van de mama, van Charlotte over Mea. Er staan heel wat dingen in dat heel erg belangrijk zijn, zoals het niet gehoord worden. Zeker ook het laatste ding, als je thuis alleen maar bezig bent met extra oefenen en stimuleren en werkjes maken en aan zichzelf werken, dan is er weinig tijd voor die mama-dochterband. En dat is zeker ook iets dat... dat Charlotte aangaf van, het is, ik ben meer en meer de begeleidster thuis in plaats van de mama en ik ben blij dat dat nu omgedraaid is en dat ze nu effectief thuisbegeleiding krijgt, zodat wij ook gewoon leuke dingen kunnen doen thuis en dat ik meer mama kan zijn terug in plaats van begeleider. En ze zei ook van, ja, het is belangrijk om hulpverlening te krijgen, want anders ben je een halve therapeut thuis en dan krijg je conflicten, dus iemand moet dat onderdeel overnemen, zei ze. En al goed dat Charlotte kennis had om te weten naar waar dat ze moest bellen, hè, want zij is orthopedagoog, dus ze wist ook van, oké, als ik naar die persoon bel, dan gaat het sneller vooruit. En welke ondersteuning kan ik allemaal aanvragen? Wie moet ik extra bellen? Naar waar moet ik bellen? Dus zij had dat allemaal. En als je dat niet hebt, dan is dat een groot nadeel. Zeker als je dat niet... gehoord wordt of het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt. En in het ziekenhuis, oh ja, dat heb ik hier ook nog opgeschreven van ons gesprek. In het ziekenhuis vroegen ze, draagt ze nog een pamper? Dus ze moesten onlangs naar het ziekenhuis en ze vroeg, draagt ze nog een pamper? Omdat ze dus niet zo verstaanbaar was. Maar ja, het is niet gelinkt, hè. Het is totaal niet gelinkt, dus het is pittig als je een kindje hebt dat weinig verstaanbaar is of qua taal... Minder goed ontwikkeld dan op intelligentievlak bijvoorbeeld, want dan praten andere mensen over je hoofd heen en dan praten mensen over jou alsof dat je nog een peuter bent, terwijl dat je eigenlijk al 5,5 bent. En je snapt dat ook wel allemaal, hè. Maar ja, haar begrip is helemaal oké, haar woordenschat is oké, ze kan het alleen niet vormen tot zinnen en ze kan het alleen niet goed uitspreken, waardoor dat ze heel vaak onbegrepen in wordt. Nu, ik was heel blij dat ik met Charlotte heb gepraat. Het is een iets ander verhaal dan van Remus. Het loopt nog iets moeilijker hier. Ze heeft nu de diagnose verbale ontwikkelingsdyspraxie gekregen, Mea. Daar gaan we binnenkort nog een podcast over delen. Dus het kan op twee manieren gaan, hè. En ik denk dat als je in een situatie zit waarbij dat je denkt... ik word niet gehoord, is het praten, 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 blijven vechten, blijven doorgaan, eventueel naar andere mensen bellen, zoek lotgenoten, probeer om andere mensen te vinden die wel naar je luisteren, probeer, en ik weet dat dat heel veel moeite kost en heel veel tijd kost, maar als jouw moedergevoel zegt, er is iets, dan moet je daar echt mee verder gaan en zoek lotgenoten, zoek... Via sociale media eventueel andere mensen die jou kunnen helpen. Ga van dokter naar dokter, zeg wat er op je hart ligt, zeg wat er op je lever ligt. En het is niet altijd gemakkelijk, dus blijf volhouden, want het is enorm belangrijk. Vroege begeleiding is enorm belangrijk. Voor de leeftijd van 5-6 jaar kunnen kinderen nog zoveel taal opnemen. Zij staan die hersentjes nog helemaal open voor alle informatie, voor alle taal. Daarna staat het uiteraard ook nog open, hè? Maar zijn de hersenen ook al heel hard gevormd. Dus probeer op voorhand heel goed, ja, goed vol te houden en veel te doen. Meer kan ik er eigenlijk niet bij zeggen, denk ik. Ik ben heel dankbaar voor het gesprek met Charlotte over Mea. En ik hoop dat ze binnenkort hadden ze nog een afspraak met hun neuroloog. Dat ze iets op papier kunnen krijgen, zodat ze ook verhoogde bijslag krijgen, verhoogde kinderbijslag. Oké, als jij een kindje hebt met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis of met een uitspraakprobleem of met een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Of dat je gewoon denkt van, oh, er is iets, maar ik durf niet goed... ik weet niet goed wat ik moet doen. Ik weet niet goed wat de eerste stappen zijn. Je mag altijd een mailtje sturen naar podcast@taaltoren.be en dan proberen wij je zo goed mogelijk verder te helpen. Probeer ook te zoeken naar lotgenoten, naar andere mama's die hetzelfde meemaken, naar dokters. Goed volhouden en je bent sowieso een goede mama. Tot volgende week. Zegt jouw kind nog geen woordjes? Nog geen zinnetjes? Heb je geen idee wat je kind moet kunnen op welke leeftijd of hoe je de taal thuis kan stimuleren? Dan is ons gratis webinar misschien iets voor jou. Bezoek onze website www.detaaltoren.academy en bekijk ons gratis webinar De drie grootste struggles van ouders om een kind te leren praten en de oplossing hiervoor.
Daag!